Psalm 119 gaan. Halleluja. Mogen de Heer ons hart openen, onze oren openen voor zijn woord. En degenen die op Zoom zitten, wat zegen. Kamachi. Marian, dat zegen. Kamachi, blij dat jullie erbij kunnen zijn. Oh, vader, wil je opnemen? Gaat dan lukken voor op te nemen? Ja? Amen. Psalm 119, vers 165. Amai, dat is een hoge getal. 119, 165. Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen. Ze vinden geen hindernis op hun weg. Ik lees in de NBV. Ik lees ook in de NBG, Psalm 119, weer 165. Zij die uw wet lief hebben, hebben grote vrede. Er is voor hen geen struikelblok. En nog eentje in de Statenvertaling. Die uw wet beminnen, hebben grote vrede. En ze hebben geen aanstoot. Amen. Dan mag je misschien even teruggaan naar de NBV-versie. Halleluja, laat het nog eenmaal lezen. Groot is de vrede voor wie je wet beminnen. Ze vinden geen hindernis op hun weg. Amen. Laten we samen bidden. Vader, ik dank u, Heere. Heere, ik bid, Jezus, dat mijn hart vandaag uw wet mag beminnen, uw woord mag beminnen, Heere. Een relatie met u mag beminnen, Heere. Zodat er geen hindernissen op mijn weg mij zullen doen vallen in de naam van Jezus. Kan iemand zeggen amen? Halleluja. We gaan verder in onze serie over bouwstenen. We hebben de eerste keer gehad over het fundament. Dit is een nieuwe bouwsteen. We hebben het gehad over het fundament, de relatie met God doorheen het werk van Jezus Christus aan het kruis. We hebben het gehad over de bouwsteen van nederigheid. We hebben het gehad over de bouwsteen van niet te vergelijken met elkaar of met anderen. Je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. We hebben het gehad vorige week over een andere bouwsteen, een heel belangrijke. Geen aanstoot nemen aan mij, zei Jezus. Gezegend zijn zij die geen aanstoot nemen aan mij, zei Jezus. Hij is de Heer. Amen. Hij weet wat hij doet. Hij doet het niet volgens ons plan, maar hij doet het volgens zijn plan. En gezegend zijn zij die er geen aanstoot aan nemen aan de plannen van de Heer. Soms gaat het niet altijd zoals dat we het willen. Juist zoals met Johannes de Doper, want die boodschap was voor Johannes de Doper. Die had een bepaalde Messias in gedachten. Had een bepaald beeld van Jezus. Hij dacht dat Jezus zus en zo ging doen, maar hier zat hij dan in de gevangenis. Maar Jezus was heel duidelijk. Hij zegt, de blinden zullen terugzien, de doven kunnen terug horen, de doden zullen opstaan. Zeg tegen Johannes, amen. En gezegend zijn zij die geen aanstoot nemen aan mij. Amen. En dat was een van de belangrijke bouwstenen in uw christelijk leven. Als je een mooi huis wil, amen, mag je geen aanstoot gaan nemen aan de dingen van God, aan de omstandigheden van het leven. Amen. Jezus, halleluja, heeft alles in zijn handen. En wanneer we gekruisigd zijn met hem, wanneer we begraven zijn met hem, is niemand of niets ons nog iets schuldig buiten de liefde en de genade en de vergeving van God dat hij voor ons heeft gekocht aan het kruis. Amen. En wanneer je zo begint te leven, dan krijg je nieuwe kracht, dan krijg je nieuwe hoop, want je weet, hij heeft een goed plan voor mij. Hij weet wat hij aan het doen is. Ik ga misschien doorheen een vallei, zoals we hebben gezongen. When I walk through the valleys, when I go through the fire, when I go through the rivers, I will not be drowned. Ik ga niet verdrinken. Ik ga niet de vlammen voelen. Ook al kan het soms wel heel warm worden, amen. Ik ga het niet voelen, want ik weet, hij is bij me. Ik zal niet bang zijn. En zelfs worden we bang, amen. Ook al, en de angst kan ons overmannen. Ook al worden we bang, Vader, halleluja. Ik bid dat uw perfecte liefde elke vorm van angst uitdrijft. Amen. En dus, dat was vorige week. Maar vandaag wil ik het hebben over wat we hier lezen in Psalm 119, 165. Over aanstoot nemen niet ten opzichte van de Heere, maar aanstoot nemen ten opzichte van andere mensen. We noemen dat ook jezelf ergeren aan iemand. Het op je zenuwen krijgen van iemand. En we maken het allemaal wel mee in zekere zin. wanneer we onszelf ergeren aan bepaalde personen. En soms kunnen we zeer gekwetst geraken, onze emoties kunnen geraakt worden wanneer iemand iets zegt over ons of over een bepaalde situatie of wanneer iemand iets niet zegt. Hè. En dus we kunnen aanstoot nemen aan de manier waarop bepaalde personen reageren, hoe dat ze de dingen leiden of niet leiden. Hè. En we geraken er geërgerd door. Het kan op ons zenuwen werken. Hè. En we hebben het allemaal al wel eens meegemaakt. Iemand al eens aanstoot genomen aan bepaalde personen, dat je dacht van, oh, ja, ja. Hopelijk nu niet op mij, Vivian. Als dat wel zo is, dan is dit een boodschap voor u. Amen. We kunnen ons allemaal ergeren. En de vraag is, het komt voor. Het komt voor, het gaat voorkomen. Je gaat er door verleid worden, maar de vraag is, hoe gaan we ermee om? Amen. En het kan soms in de kleine dingen zitten. Het kan soms verleid worden, en dat stemmetje van de duivel, maar u al te graag in die valkuil gaan leiden of lokken. Amen. Om u te ergeren. He, waarom mag die broeder of zuster wel zingen en ik niet? Waarom mag die prediken en waarom ik niet? Waarom heeft die geen goeie dag tegen mij gezegd? Waarom moet ik doen altijd dit? En het zijn zo die gevoelens die opkomen. He. Op het werk is dat juist hetzelfde. De ene neemt aanstoot tegen de andere, is constant aan brassen in de lerarenkamer. Oh, ik kan er niet meer tegen al dat gezaag. Oh, en dat, oh die werkt op mijn zenuwen. Oh, en die van Frans, man. Oh, wat een gezaag. En ja, wanneer dat de zenuwen worden gespannen en de druk is hoog, dan nemen ze rap aanstoot. Maar als je daar niks aan gaat doen, ik merk hoe dat dan de sfeer kan veranderen. Op de werkplaats. Hè. Ik merk hoe dat. Maar ze zeggen er niks van. Hè, maar ze zeggen het allemaal achteraf. Hè, ergens anders. Hè. En dan borrelt dat op. En vroeg of laat gaat dat potje overkoken. En dan zit het erop. En dan vallen er woorden. En dan kijkt een ander van. Zeg, over wat jij het nu? Hè? Want die wist niet dat iedereen op de zenuwen werkt. Hè, want ze zijn nu eenmaal sommige karakters zo. Maar wat? Jezus zei, groot is de vrede. Oh, sorry, Jezus. De psalmist zei, groot is de vrede. Voor wie uw wet beminnen, ze vinden geen hindernis op hun weg. Mensen die gegrond staan in het woord en in relatie met de Heer, nemen niet makkelijk aanstoot aan dingen of aan personen rondom hun. Want ze weten immers wie in controle is. De mensen in de wereld kan je niet van verwachten. Ja, dat ze niet geërgerd gaan worden. Ook al zijn er natuurlijk uitzonderingen. Ik vind het fantastisch hoe sommige mensen boven zo van die situaties kunnen staan. Die alles met een korrel zout pakken. Het leven niet te serieus pakken. Hunzelf niet te serieus pakken. En het gewoon over hun heen laten komen. En dan denk je soms van, als mensen zonder de Heer dat kunnen. Amen. Hoeveel meer dan de kerk van Jezus. Hè, die de wet van God zouden moeten beminnen. Zijn woord zodat er geen hindernis. Zij vinden geen hindernis op hun weg. Dat wil zeggen, er zijn wel hindernissen, maar we vinden gewoon geen hindernis. De Statenvertaler zegt, ze hebben geen aanstoot. De NBG zegt, er is voor hen geen struikelblok. Er is voor hen geen struikelblok. Weet je voor wie dat deze boodschap vooral was? Als je nog eens de NBG op wil zetten, alsjeblieft. Ze vinden geen hindernis, de NBG. Oh, hebben die er niet ingezet, de NBG? Wat was de volgende? Groot Nieuwsbijbel? Ah, hier, ja. Er is voor hen geen struikelblok. En raad eens, wie is gestruikeld over de Heer Jezus? Hè? Wie was de steen? Jezus, de steen, de rots, werd een steen des aanstoots. Voor wie? Voor de fariseers, hè? Voor de schriftgeleerden. Hè? Zij zeiden dat ze de wet lief hadden. Ze deden niks anders dan de wet onderhouden. Ze deden niks anders dan al die geboden volgen. Maar op de een of andere manier baden ze en vasten ze, maar hadden ze geen hartsrelatie met God. En de steen die hun fundament zou moeten worden, werd de steen des aanstoots. Werd dus een struikelblok. En ze vielen over Jezus. Ze namen aanstoot aan Jezus' manier van doen en manier van praten en zijn mirakels dat hij deed. En ze namen er aanstoot aan en ze zijn verloren geraakt. Dus het is een belangrijke boodschap van vandaag. Want als we aanstoot nemen en you do not deal with it, hè, je doet er niks aan, dan bouwt dat zijn eigen op. En voordat je het weet, sta je daar een menigte roepen, kruisig hem. Dan denk je van, hoe zijn we daar geraakt? 3,5 jaar van eerst. Ah ja, een timmerman aanstoot nemen en het zal wel voorbij gaan, maar dan 3 jaar later, weg met hem. Maar hetzelfde kan in ons hart gebeuren als we er niet voor oppassen. Kunnen we aanstoot nemen als we niks aan doen. Amen, kan het zoveel jaar later in een ernstige vorm van bitterheid en haat omdraaien. Dus laten we vandaag eens zien wat we daartegen kunnen doen. Lucas 17. Dank u, Jezus. Jezus zei, 17 vers 1, tegen zijn leerling zei, het is onvermijdelijk, hè, onvermijdelijk, dat er mensen te val worden gebracht. Onvermijdelijk. Je gaat struikelen. Ja? Cornelia, je gaat aanstoot nemen. In het Engels staat dat, it's inevitable that men won't take offense. Je gaat aanstoot nemen. Alleen weet degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen dan dat hij ook maar één van deze geringen te val zou brengen. Let dus goed op jezelf. Let goed op jezelf. En dan zegt hij ineens, indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe. En als hij berouw heeft, vergeef hem. En als hij zevenmaal op een dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je terugkeert en zegt, ik heb berouw, dan moet je hem vergeven. En toen zei de apostelen tegen de Heer, wat zeggen ze? Amen. Kan iemand zeggen, Heer, geef me meer geloof. Geef mij meer geloof. Jezus zei, het is onvermijdelijk. Dat er mensen te val worden gebracht, struikelblokken waarover mensen gaan vallen. En ze zullen komen in hun leven. Verleidingen van Satan, valstrikken van Satan, waarin de gelovigen worden verleid. En hij wil u verleiden om aanstoot te nemen aan een bepaalde persoon of situatie in uw leven, zodat je verbitterd geraakt en je broeder of zuster zult verraden en uiteindelijk zult haten. Jezus zegt, let goed dus op jezelf. En direct daarna geeft hij advies om het te vermijden. Hij zegt, mensen die tegen je zondigen te vergeven. Als ze naar je afkomen, ze hebben berouw, vergeef hen. Amen. En dit was allemaal voor zijn werk aan het kruis. En na het werk van het kruis worden we opgeroepen om te vergeven, omdat hij ons eerst heeft vergeven. Er hangt geen conditie aan vast. Er hangt geen voorwaarde aan vast van, jongen, ik wil hem eerst op zijn knieën zien komen kruipen naar mij. Ik wil eerst zien dat hem echt wel berouw heeft. Nee, je doet het voor jezelf in je hart. Amen. Dat wil niet zeggen dat er geen gevolgen zijn. Er zijn altijd gevolgen, maar we laten het los zoals de Heer mij heeft vergeven. Zonder condities, zonder voorwaarden. Amen. God zei niet van, ik wil u eerst zien dat heel uw leven op orde is. En dat gaat er nooit meer mogen doen. En dit en dat moet allemaal doen. En dan mag mijn bloed u bedekken. Nee, het is uw bloed. Mijn bloed bedekt u. Nu dat je nieuw bent, ga en doe niet hetzelfde wat je voorheen hebt gedaan. Amen. Door de kracht van de vergiffenis van de Heer kunnen we de kracht van vergiffenis aan iemand anders geven. Maar Jezus zegt, let dus goed op jezelf. Want als je niet leert vergeven, amen, dan wordt het iets in je hart waardoor je dus hard gaat worden. Oh, zei ze, geef ons meer geloof. Dat kan niet. Zevenmaal op een dag. Zevenmaal, dat is natuurlijk een hyperbole uitspraak, maar Jezus wou er iets mee zeggen. Maar hoe doe je dat? Wel, personen. Je kan alleen maar vergeven wanneer je zelf weet hoezeer de Heer jou heeft vergeven. Hoezeer de Heer geen aanstoot nam aan uw levensstijl, maar toch koos hij ervoor om u te vergeven en te sterven aan het kruis voor ons. En personen die niet gegrond zijn in hun relatie met God, die niet weten wat God voor hun heeft gedaan, amen, die niet bouwen op dat stevig fundament van Christus, kunnen die kracht niet ontvangen of die kracht vinden of die kracht opbrengen om te vergeven. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Ze vallen over die struikelblokken. Ze zijn snel om te klagen en te zagen over die andere mensen. Ze zijn snel om overgevoelig te reageren. Ze zijn snel om alles persoonlijk op te nemen, alsof het hele universum rondom hun draait. Maar ik zeg, u vindt een gefundeerde christen. En daarmee bedoel ik iemand die bouwt op het fundament van Jezus. Vindt zo iemand, amen, die gefundeerd is in het woord, die een relatie heeft met God, en je vindt iemand die de rust en de vrede uitstraalt van de Heer. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Ergernis, aanstoot nemen aan iemand of iets zal uiteindelijk, als je er niets mee doet, leiden tot haat. En het is een subtiele verleiden van Satan. Want de meeste mensen die het hebben, beseffen meestal niet dat ze geërgerd zijn. De meeste mensen, het is een subtiele verleiding. Echt, het is echt zo. Je merkt het haast bijna op die gevoelens die komen van. Hé, hey, wat die nu heeft aangedaan, zet daar maar eens goed kwaad op. Je hebt alle recht, want wat ze u hebben gedaan, dat zal ik niet tolereren. En je denkt, ja, eigenlijk wel. Maar ja, nee, niks vergeven. Ik kan dat even laten rusten. Snap je? Ik ken die gevoelens. En voordat je het weet, denk je anders over die persoon. Dan kan je hem of haar niet meer zien. En het is een valstrik van Satan om je focus te verleggen van Jezus naar uw kwetsuur. Naar wat ze hebben gezegd of niet hebben gezegd. En je begint jezelf te ergeren. En die leugenaar, Satan, gebruikt ergernis als een soort van lokaas om u in de val te brengen. En wanneer we onszelf toelaten om aanstoot te nemen, dan zitten we in die val en worden we verleid door die donkere gevoelens en die donkere situatie. En je begint jezelf te rechtvaardigen. Ja, eigenlijk, ja, het is eigenlijk wel erg. En het is erg wat ze mij hebben gedaan. En ja, ik verdien het niet om zo behandeld te worden. Na al mijn harde werk en wie zijn zij om zo over mij te praten? En dan stem ik en zeg, het is niet erg dat je niet vergeeft. Het is ook zoiets erg dat ze u hebben aangedaan. Zoek uw wraak. God begrijpt het wel. God begrijpt wel dat je kwaad bent. God begrijpt wel dat je erg, dat je aanstoot neemt. God begrijpt het dat je verbitterd bent. Zoiets erg dat ze u hebben aangedaan, nooit vergeven. Amen. Ik ken die stem. Amen. Die stem die zegt, dat kunnen niet zomaar passeren. Zoek wraak en u zal uw vrede hebben. Een wraak nemen zal u geen vrede geven. Amen. Niet met woorden, niet met daden. Wraak nemen. Niet door stil te zijn, niet door, want dat is soms ook, de silent treatment. Dat zal u geen vrede brengen. Amen. Voor u het weet heb je al die excuses gehoord. Waarom het oké is om jezelf te ergeren. En de muren gaan stilaan, maar zeker omhoog rond je hart, snap je? Die muren gaan naar boven, want je bent gekwetst en je hebt allerlei excuses gekregen van de leugenaar. En de muren gaan omhoog, want mij gaan ze niet meer liggen hebben. En dan kom ik naar Spreuken 18, vers 19. Amen. Het zegt, een verongelijkte broer, is ontoegankelijker dan een vesting. Ruzie is als een vergrendelde toren. Een verongelijkte broer. Met andere woorden, ja, dat is een mooi woord, verongelijkt. Hij heeft aanstoot genomen. Hij is geërgerd aan iets. En het zegt hier, die is ontoegankelijker dan een vesting. Wat is een vesting? Wel, vroeger in de tijd van Salomon, die waarschijnlijk dit heeft geschreven, hadden vestigingen speciaal beschermmiddelen om hun stad te beschermen. Dat waren muren, waren grote hoge muren om de vijand buiten te houden. En met al die pinnen en weet ik veel, je kon er niet binnen en niemand kon ook buiten. En hier zegt hij, een broeder dat gestruikeld is of aanstoot heeft genomen, heeft muren opgeworpen. Meestal zonder dat hij of zij beseft, heeft bescherming opgeworpen. Je kan sneller een vesting innemen dan een verongelijkte broeder tot hem toetreden die kwaad is en bitter. Het is makkelijker om een stad in te nemen, hoge muren, dan een broeder die aanstoot heeft genomen. Ja, en de Bijbel is vol met voorbeelden. In Genesis vinden we vele voorbeelden van familieruzies waarin iemand aanstoot nam. Esau. Je kent het verhaal van Jacob en Esau. Esau, de oudste broer, naar wie het geboorterecht zou komen. Hij zou als oudste broer de dubbele erfenis krijgen. En de Godzegen krijgen. Maar door een sluwe truc van Jacob, nam hij het geboorterecht af. En vanaf dat moment, de Bijbel zegt, zocht Esau wraak. Hij was serieus verongelijkt. En het heeft jaren, tientallen jaren geduurd. Eer dat ze terug die confrontatie hadden, u kent het verhaal, en dan had Jacob natuurlijk schrik, want je weet me nooit. Hè. Esau, 20 jaar geleden, ik heb zijn geboorterecht achtergenomen, een ding gezegd dat ik niet had moeten zeggen. Hij had zijn eigen wel geëxcuseerd om het te doen, of excuses gevonden, maar zwart, dat zat er tegen. Jacob later toont hetzelfde, toont favoritisme door zijn zoon Jozef, boven zijn andere zonen te stellen. Hij had er 12, de 12 zonen van Israël. Maar Jozef was zowat de oogappel. En zijn broers zagen dat. En zijn broers namen daar aanstoot aan. Waarom? Onze vader, Jacob, waarom zet hij die Jozef boven al die anderen met zijn mooie jas dat hem krijgt en al die liefde en die aandacht precies of wij allemaal minder waard zijn? Waarom doet onze vader dat? Weet je wat? We zullen hem eens goed liggen hebben. Ze. We gaan hem in de put werpen. Hè? Ze wouden hem eerst doden, maar zeggen, nee, doden gaan we niet doen. Maar in ieder geval, ze hebben hem verkocht. En dus wat aanstoot, en je moet niet denken dat dat van de ene dag op de andere was. Hè? Dat Jozef daaraan kwam, hè? De dromer, Jozef de dromer met zijn jasje. En zegt, zie eens, wat ik heb gekregen. En dat ze direct zeggen, van, lap, je moet dood. Nee, nee. Dat was aan het festeren. Hoe zeg je dat? Aan het bloeien, ja, nee, zo etteren. Dat was aan het etteren. He, die aanstoot was aan het etteren voor jarenlang. Aanstoot. Dat gaat niet van de ene dag op de andere dag opeens. Bam, hè. Dat ettert. Dat is een sluimerend vergif. En dan bam, op verkopen. En dan zien ze hem zoveel jaren later en vallen ze op hun knieën. En hebben ze uiteindelijk berouw. Dank de Heer voor verandering van harten. Maar het hoeft allemaal niet zo lang te duren. Amen. Dit was allemaal voor Jezus. En er waren nog andere voorbeelden, zoals Absalom. Absalom die zijn broer Amnon haatte, omdat hij zijn zus had misbruikt. Ik heb daar ooit eens een preek over gedaan. En in het begin zei hij daar niks van. Hij zei er niks van, maar jaren later, amen, vermoord hij zijn broer Amnon. En nam aanstoot. En dat was een sluimerend vergif dat uiteindelijk naar haat, naar moord zelfs ging. Ik wil maar zeggen, als je de zonde laat rijpen, leidt het tot de dood. En dank de Heer. Dank de Heer dat Hij de kracht van de zonde aan het kruis heeft genageld, zodat wij ervan kunnen bevrijd worden. Dit waren mensen die voorbeelden pre-cross. Ja, pre-cross, voor het kruis. Maar wij leven post-cross. Amen. Wij leven na het kruis. Dat is een enorm verschil, want de mensen van het Oude Testament hadden geen identiteit in Christus. Zij hadden geen belofte dat ze een nieuwe schepping zijn in Christus. Ze hadden geen belofte dat het oude weg is. Kijk, het nieuwe is gekomen. Geen belofte op een nieuwe geest. En ik geef u een nieuw hart. Dat is wat wij hebben. Amen. Maar wij hebben al die dingen. Zij hebben alleen maar de wet. De wet die zegt, als jij mijn neus breekt, dan mag ik uw neus breken. Amen. Maar Jezus zei, keer de andere wang. Wat? Keer de andere wang? Over wat heeft hij het nu? Er is een hogere weg. Amen. Dan aanstoot nemen en het laten etteren in uw hart en uiteindelijk eruit laten komen als een vergif. Er is een hogere weg, dank u Jezus. En ik denk als wij christenen zijn, dat wij moeten proberen om de weg van Jezus te volgen, nietwaar? Als Hij een hogere en een betere weg heeft, dat mij in staat kan stellen om in vrijheid te leven, vrij van aanstoot, vrij van ergernissen, vrij van wie zegt wat, who cares, vrij van die deed wat, who cares, amen. Ik weet voor wie ik leef, amen. Ik neem het niet persoonlijk. Jezus is voor mij gestorven. Hij houdt mijn leven in zijn hand en hij bewaart mijn hart. Dank u, Jezus. Nou, maar terug naar die broeder die verongelijkt voelt. Ik heb gezegd, die zet muren op, hè. En wanneer je muren hebt, dan zoek je niet meer om te geven, maar om jezelf te beschermen. Want je wil beschermen hetgeen dat je nog hebt. En dus je geeft niets meer, maar je houdt alles binnen. Hè? Maar God is liefde. En liefde betekent geven, nietwaar? Liefde betekent vergeving. En liefde zegt, een van de definities in 1 Korinthe hoofdstuk 13 daar, liefde houdt geen boekhouding. Jawel? Van goed en kwaad of van de slechte dingen. Amen. En dus broeders en zusters die snel geërgerd worden, raken uiteindelijk spiritueel droog en weten het niet meer wat het is, de liefde van God. Amen. En die moeten eraan herinnerd worden, wat de liefde van God is. Ze geraken bitter, maar hoe geraken we daarvan af? Wel openbaring krijgen van wat Jezus voor ons heeft gedaan. En doorheen die vergiffenis proberen we stilaan, stap voor stap, te vergeven. Amen. Wel, laten we om te eindigen even 5 medicijnen zien die je kan innemen tegen ergernissen. En op het einde van elk tip, hè, dat ik geef, laten we samen bidden daarvoor. Amen. Nou, want wat nut heeft het als ik u allemaal tips geef en je krijgt dat in langs één oor, andere oor eruit en dan gaan naar buiten en je doet er niks mee. Amen. Hetgeen dat je hoort, laten we dat toepassen. En door toe te passen, door het aan de Heer te geven, door erover na te denken, amen, kan de Heer beginnen werken. Kan hij bepaalde dingen losmaken in ons hart. Wel, een van die medicijnen, als je wilt om het zo te noemen, Tegen ergernis en overgevoeligheid is stoppen met de focus op jezelf te leggen en verleggen naar hem. Want de wereld draait niet rond ons, draait niet om jou. Als je aanstoot hebt genomen, wees niet bang. God is daar. Hij heeft de wereld in zijn handen. Draait niet rond mij of rond jou. Ik ben geen slachtoffer, ik ben een overwinnaar. Wat de duivel probeert duidelijk te maken is, of probeert u te verleiden, is van je bent een slachtoffer. Je bent een slachtoffer. Kijk wat ze jou hebben aangedaan. Jij, de belangrijkste hier op aarde, is verongelijkt. Oh, de drama, heel de universum moet bewegen om dit onrecht goed te maken. Ja, ja. Iedereen moet bewegen, alles moet gedaan worden. Dat zijn tekenen van narcistisch gedachtegoed. Ja? Een narcist die verwacht dat iedereen rondom hem een goed gevoel geeft. Of haar, hè? Als je een vrouw narcist bent natuurlijk. Maar een narcist is zo op jezelf gericht dat alles wat ze jou aandoen, je neemt het superpersoonlijk, want iedereen wordt verwacht rondom jou om u een goed gevoel te geven. Om te dansen naar uw pijpen. En jij belooft wel dat je dingen doet, maar eigenlijk ga je niet doen, want je wilt alleen maar dat die dingen jou worden gegeven. En een narcist is gevaarlijk, want die focus ligt op uzelf. Maar je bent geen slachtoffer. De wereld is misschien tegen jou en de duivel kan u misschien daar mee verleiden, maar de Bijbel zegt, je bent meer dan een overwinnaar doorheen Christus. We zijn meer dan overwinnaars. We zijn geen slachtoffers. Amen. Laten we onszelf niet in een slachtofferrol praten. Maar eruit kruipen. En laten we tezamen met de Heer uw eigen lot bepalen. Je hebt je lot in eigen handen. Amen. Je hebt je eigen lot in handen. Niet door iemand anders bepaald. Jij tezamen met de Heer. En niemand anders is verantwoordelijk. En vanaf het moment dat je zo gaat beginnen denken, ga je veel minder snel de schuld op anderen gaan schuiven. Jammer, die heeft dat gezegd. Jammer, die heeft dat gedaan. Jammer, dat is deze schuld. Nee. Ik ben geen slachtoffer hier. Amen. De duivel gaat me niet in een slachtofferrol praten. Ik ben meer, halleluja, dan een overwinnaar zelfs. Doorheen Christus. Kunnen we dat even bidden? Dat is mijn eerste tip. Het draait niet rond jou. Amen. Je bent geen slachtoffer. Halleluja. Vader, we komen tot u. Kunnen we samen bidden? Ik moet geen gebedje doen en jullie nazeggen, maar als we even kunnen bidden in de naam van Jezus. Vader, geef een nieuwe openbaring dat we geen slachtoffer zijn, heren, maar dat we overwinnaars zijn, heren. Meer dan overwinnaars, heren, doorheen Christus die ons kracht geeft. Vader, u heeft me geplaatst in de hemelse sfeer. Amen. Ja, in de hemelse sfeer, daar waar u regeert, vader. U bent geen slachtoffer, want u bent opgestaan uit de dood. En ik ben één met u en zal ook opstaan uit de dood. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Halleluja. Heren, leer ons, heren. Wanneer dat gevoel komt van, oh, wee mij. Dat we zeggen van, niks van. Amen. Wee de duivel. Wee de duivel, want zijn rijk komt ten einde. In Christus vermag ik alle dingen. Amen. Tweede, dat je kan doen, is en voor sommige puntjes denk je van, oh ja, maar dat heb ik al, dat is in orde bij mij. Oeh, prijs de Heer. Dat is goed. En sommige puntjes denk je van, ah, dat moet ik nog aan werken. Dat is goed, neem dat mee. Het tweede dat je kan doen, is in gebed gaan. Als je aanstoot hebt genomen, in gebed gaan en vragen aan God of hij die gevoelens kan onderzoeken. Waarom, Heer, neem ik aanstoot? Heer, is er een zwakke plek in mijn hart? En meestal is dat omdat er ergens angst zit. En meestal, waarom mensen zo heftig of overgevoelig reageren op bepaalde andere mensen en dus aanstoot nemen, zich ergen en overgevoelig reageren, misschien niet zo direct met zo'n heftige reactie, maar nadien wel, hè, is omdat er ergens een zwakte is of wat jij denkt dat zwak en iemand heeft dat aangeraakt. En je wil niet dat die angst gaat reageren en dus je gaat beschermen. Amen. Er zijn honderden redenen waarom dat je aanstoot kan nemen. Maar wij als christenen, kunnen wij het voortouw nemen in plaats van te zeggen van, jongen, ik wacht tot dat die afkomt. Jongen, ik wacht tot die afkomt. Nee, ga nu al reeds naar de Heer. En zeg van, Heer, laten we samen bidden. Vader, openbaar uw liefde in mijn hart, Jezus. Halleluja. Laat muren die zijn opgeworpen, heren. Laat ze, heren, duidelijk zijn waar, in welke regio, in welk gebied, heren. Voor wat heb ik angst, heren? En hoe komt het dat ik angst heb, heren Jezus? Halleluja. Ik wil mijn leven niet regeren. Ik wil mijn leven niet leiden, vader, doorheen angst, heren. Ik wil niet dat ik aanstoot neem of me erger aan bepaalde mensen. Omwille van bepaalde gevoelens, heren, die mij binden. In de naam van Jezus, vader. Elk negatief zelfbeeld, vader. Elke laag zelfvertrouwen, vader. Elke faalangst in de naam van Jezus. Waardoor ik zo heftig en overgevoelig reageer. Laat het weggaan, Heer. Want ik ben geen falen, Heer. Ik ben geen falen, Heer Jezus. U heeft mij gekozen. U heeft mij gekozen, Heer. U heeft me geroepen, Heer. Halleluja. Ik ben een winnaar in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Wees niet bang om uw angsten te confronteren. Niet bang zijn om bang te zijn. Dat klinkt raar. Maar dat is wel een oplossing. Want als we onze angsten gaan ontlopen, dan blijven we maar weglopen. Maar wees niet bang om uw angst te confronteren, om het te erkennen dat het daar is. Ja, ik ben bang daarvoor. Ja, ik heb faalangst. Ja, ik heb een laag zelfvertrouwen. Ja, ik heb angst dat er dit en dat gaat gebeuren met mij. Ja, dat is er inderdaad voor. Ik heb angst voor dat en dat. En ik weet niet wat het is, maar erken het dat het daar is. En zeg van, Heere, maar ik ga het loslaten. Het is niet wie ik ben. Het is niet wie ik ben. Die angst, die gevoelens die opkomen, het is niet wie ik ben. Ik ben in Christus. Halleluja. Amen. Meestal psychologen zeggen dit ook hoor. Erken je angsten. Erken je zwakheden. Amen. En dan kunnen we er iets aan doen. Het derde dat je kan doen, wanneer je aanstoot hebt genomen naar iemand anders, is kijken naar die persoon zijn achtergrond. Van wie je aanstoot hebt genomen. Heb je het al eens gehad dat een persoon waaraan je ergde gewoon zo was omwille van de achtergrond of omwille van de cultuur of de samenleving waaruit hij afkomstig was? He? Wij Belgen, wij zijn meestal allemaal ingetogen. He? En we nemen wel eens aanstoot aan de manier waarop onze buren, de Nederlanders, zich gedragen. He? Omdat zij zo outspoken zijn. En dan denken we, zeg, hey, die Nederlanders altijd met het hart op de tong. Hè? Wij zijn zo niet, maar eens dat we weten dat het toch, zuster Vivian, corrigeert me als ik verkeerd ben, hè? Maar eens dat we weten dat het een vrij normale manier is van gedragen, denk ik, hè? Algemeen toch, geweten in Nederland, dan verdwijnt die aanstoot. Ja? Nou, dat wil niet zeggen dat we zulk gedrag moeten aanvaarden wanneer het contrair is met het woord van God. Hè? Ja, ik ben gewoon zo, ik ben zo opgevoed. Ja, we hadden in ons huis, iedereen praatte zo. Hè. We zijn gewoon boers en wij vloeken en we drinken. We zeggen wat we doen. En als iemand mij niet aanstaat, dan zeg ik het vlak in zijn gezicht. We zijn nu eenmaal zo. Ja, maar nee. Je bent nu wel nieuw. Hè? Hè? Oké, je bent zo, maar Jezus zit nu in je hart. Zou Jezus zo reageren? Hè? Nou, Jezus zo vlak voor je neus staan met je vuist te beginnen te dreigen, omdat iemand jou heeft bedreigd. Dus oké, we kunnen het gaan plaatsen. Oké, hij komt uit die omstandigheden, hij is zo opgegroeid. En dat helpt mij om te weten, het is oké, hij heeft ook een verleden. Hij of zij heeft ook een zekere zaken meegemaakt. Dat is geen excuus, maar ik kan het wel plaatsen. En dan kan ik hem of haar helpen om dichter bij dat beeld van Jezus te komen. He, waarvoor hij ons oproept. Dank u, Jezus. Het vierde dat je kan doen om je te wapenen. We gaan dat verbidden in Jezus' naam. Vader, dank u. Amen. Laat me niet zomaar, Heer Jezus, de zaken persoonlijk nemen. Maar laat mij zien en proberen te zien de situatie waarin de mensen zich bevinden, Heer. Zodat ik ze kan helpen, Heer, in plaats van me eraan te ergeren. In Jezus' naam. Amen. Het vierde, ik had er vijf, hè, zijn er bekend. Het vierde dat je kan doen om je te wapenen tegen overgevoeligheid, is je verwachtingen dat je hebt tegenover broeders en zusters realistischer maken. Hè? Dat is ook iets waarmee ik heel hard werd geholpen. In het begin, toen ik opnieuw was geboren en ik kwam in de gemeente in Brussel, weet je nog, moeder, we hadden allemaal gedachten van, wauw, hè? Superheilige mensen, heilige geest, vullen, hè? En dan kwamen we meer te weten over het leven buiten de kerk en achter de schermen. En dan zagen we eigenlijk, zijn dat helemaal niet zo'n heilige mensen? Hè, die hebben ook hun zwaktes. En die vallen ook. En heb je al gehoord wat een dien heeft gedaan? Heb je al gehoord wat die heeft gezegd? Do you understand? Hè? En dan wanneer je broeder of je zuster u kwetst, dan is dat precies erger dan wanneer een zondaar in de wereld u zou kwetsen. Niet waar? Ja, en ook omdat we een verkeerd beeld hebben. Wij dachten van, dat zijn allemaal christenen. Zoiets doe je niet tegen een ander. Oh, daar neem ik nu aanstoot aan. Terwijl, moest iemand het in de wereld hebben gezegd, zou je denken van, ja, je weet niet beter. Hè? Maar waarom maken we dat verschil? Hè? De verwachtingen die sommige mensen hebben om in een kerk binnen te komen, verwachtingen die ze hebben van leiderschap, moet daarmee oppassen. Er is maar één iemand die perfect is als Jezus. En als we al onze hoop en glorie en verwachtingen gaan leggen bij bepaalde leiders en die vallen dan van hun sokkel, en dan zie je ook veel mensen ineens stoppen met hun geloof. Zij denken dan van, oei, als een deen het al niet kan volhouden, is er dan nog hoop voor mij? Maar ja, de hoop is in Christus die u recht houdt. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. We blijven nog steeds mensen. En inderdaad, we zouden vruchten moeten zien, hè? Bij zij die zichzelf christenen noemen. Ja, we zouden er vruchten moeten zien. Maar we blijven allemaal nog mensen. En wanneer dat jij hun met dezelfde genade gaat behandelen, zoals God u met zijn genade heeft behandeld, dan ga je niet te snel aanstoppen of ergeren aan anderen. Amen. Het is niet omdat één broeder of zuster in de kerk faalt, betekent niet dat alles corrupt is. Amen. God zal alles oordelen. En God zal het op tijd doen. Ik wil even bidden in Jezus' naam daarvoor. Vader, help me, Heer, om mijn verwachtingen realistisch te maken, Heer. Laat ze gefundeerd zijn in U, Jezus. Laat me niet bouwen op het geloof van iemand anders. Laat me niet iemand anders, Vader, als topvoorbeeld nemen of heilig voorbeeld, Heer. Maar laat me U, Heer, en Uw leiding, Heer, nemen als de standaard in Jezus' naam. Amen. Ik predik beter dan jullie amen kunnen zeggen. Een vijfde element, en dat is de laatste, die je zou kunnen helpen om te gaan met ergernissen. We kennen niet de gehele situatie. Hè? Waarom heeft die persoon de zaken gezegd tegen u dat hij zei? Waarom heeft hij niks gezegd? Hè? Er kunnen van allerlei redenen zijn. En het is waarschijnlijk niet zo erg zoals je zou denken. Hè? Je weet niet wat er omgaat in de gedachten bij andere mensen. Stom voorbeeld te noemen. Stel dat je voorbij iemand komt, hè, op het werk, in de kerk, whatever. En de persoon loopt je voorbij of schudt je de hand niet of zegt niet. Wel, meestal zou ik dan direct denken van, oei, ik heb iets verkeerd gedaan, ik heb iets verkeerd gezegd. Of die heeft iets tegen mij, er is een bepaald probleem. Hè? Maar is dat wel altijd? We moeten proberen te kijken doorheen een bredere bril in plaats van te focussen op mijn gevoelens. Hè? Waarom heeft hij mij niet begrepen? Wel, de waarheid kan zijn dat hij slecht nieuws heeft gehoord die morgen. Dat hij niet met de gedachten erbij is. Hij heeft juist een bericht gekregen. Dat hij misschien ontslagen is geweest. Hij heeft geen zin om zich anders voor te doen. Ik weet het, dat is moeilijk wanneer je slecht nieuws hebt ontvangen. Waarom heeft diegene u niet uitgenodigd voor zijn feestje? Ik weet het niet. Er kunnen verschillende redenen zijn. Misschien omdat je een ongezellig iemand bent en je moet er iets aan doen in plaats van daar te gaan wentelen in zelfbeklag. Amen. Dat kan een wake-up call zijn, maar in plaats van te zeggen, oh, die nodigt mij niet uit en daar ben ik niet welkom en daar mag ik al niet komen. Ja, er zijn misschien wel redenen voor. Amen. Waarom hebben ze u niet gekozen voor die positie? Waarom hebben die job niet gekregen dat je wou? Wel, misschien omdat God ander werk of een functie heeft voor jou. Amen. Misschien is het omdat God wist van, dit is niet geschikt voor mij. Gewoon omdat je misschien je best niet hebt gedaan. Je hebt misschien geen goede indruk achtergehaald en je moet daaraan werken. Er kan van alles zijn. Amen. Wat wij niet te hard in moeten gaan verdiepen is, gewoon weten, God is trouw. Ik blijf God volgen. Hij zal me openbaren dat wat er mis is. Maar Vader, laat mijn hart geen aanstoot nemen. Laat het niet overgevoelig reageren. En het persoonlijk pakken en weer in die slachtofferrol gaan kruipen. In de naam van Jezus. Amen. En ik eindig hiermee. Broer, kan je komen? Op het einde van de dag kunnen al mijn tips, alles wat ik heb gezegd, in het niets vallen. En je kan maar op één ding leunen. En dat is het woord van God waarmee ik ben begonnen. Psalm 119. Wil je nog eens even laten zien, vers 165. Dank u, Vader. Zij die uw wet lief hebben, hebben grote vrede. Er is voor hen geen struikelblok. Dank u, Jezus. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Mocht u beginnen spelen. In de naam van Jezus. Kunnen we allemaal recht staan. Amen. Laten we allemaal recht staan in Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. Jezus zei, let dus goed op jezelf. Amen. Let dus goed op jezelf. Voordat je het weet. Amen. Kan je aanstoot nemen. Kan je haat in je hart krijgen. Bitter worden. Amen. En het woord van God wordt gehinderd. Het koninkrijk van God wordt gehinderd. Het plan van God voor je leven wordt gehinderd. In de naam van Jezus. En dat willen we niet. In de naam van Jezus. Thank you, Father. We bless your name, Jesus.